Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een D.com.
Hey, what up? Wat goed dat je luistert naar de podcast Echt Amerikaans. En dit is aflevering 27 in het nieuwjaar 2024. En vandaag heb ik tegenover mij zitten thuis. Het gebeurt niet zo heel vaak dat ik thuis opneem, maar nu wel een vriend van mij. En dat kan gewoon, dat mag gewoon, want het is mijn podcast. Dus ik nodig uit wie ik wil. Jean-Marc zit tegenover mij. Dat doe ik niet zomaar hoor. Ik ga niet zomaar willekeurige vrienden uitnodigen. Hij heeft echt wel iets met Amerika. En voordat we het daarover gaan hebben, Jean-Marc, wil ik even je vragen of je jezelf wil voorstellen.
Ik ben Jean-Marc van der Kolk. Ik heb samen met Pascal gevolleybald een heleboel jaren.
Ja.
En helaas vertrok Pascal op een gegeven moment naar de Verenigde Staten. Dus toen moest ik met mindere goden samenspelen.
Hier wordt hij voor betaald. Betaald onderdeel van de podcast. Heel goed, ja.
Ik werk voor een bedrijf wat heel veel klanten in de Verenigde Staten heeft. En ik ben product manager van ons product. En daarvoor kom ik zo'n 3-4 keer per jaar in Amerika.
Ja, ja, ik denk dat jij meer reizen naar Amerika en vervolgens weer terug naar Nederland gemaakt hebt. Meer dan ik. Voordat we het daarover gaan hebben, want ik zeg het erover. Daarmee bedoel ik, we gaan het over een specifieke stad hebben. Eentje waar jij vaak komt in je reizen naar Amerika. Laten we het even algemeen over Amerika hebben. Heb jij, voordat je ging werken en dus vanwege je werk veel naar de VS moest, had je al iets met Amerika? Was je er toen al geweest?
Ik was er nog nooit geweest. Ik had er ook eigenlijk niks mee. Ik heb één familielid die genaturaliseerd Amerikaan is. En dat was het dichtste bij dat het voor mij kwam.
Ja.
Eigenlijk was het gewoon helemaal nieuw voor mij, zou ik maar zeggen. Toen ik de eerste keer naar Amerika vloog.
Ja.
En ik ging gelukkig met een collega, want het was allemaal nieuw. En ik had ook eigenlijk geen beeld van Amerikanen, behalve van films en series.
En je kwam er dus in Amerika waar voor het eerst?
Mijn eerste keer vloog ik naar Phoenix en daarna reed ik met de auto naar Tucson. Dat is allebei Arizona.
Mm-hmm.
En ik ging bij IBM op bezoek. In het midden van de woestijn eigenlijk.
Ja.
En,
de meeste mensen beginnen in New York aan hun kennismaking met Amerika.
Ja.
Dit is wat opener.
Nogal opener. Ja, ja. Het is echt heel anders.
Ja.
Ik vond eigenlijk meteen was ik wel verliefd op die plek, zou ik maar zeggen. Tucson, dat heeft ook wel een speciaal plekje in mijn hart. Ik ben daar zo'n 14 keer geweest. En
wat spreek je aan?
De natuur.
Okay.
De wijsheid, de ruimte. Ik ben een stadsmens, maar qua reizen vind ik het heerlijk om eigenlijk in de middle of nowhere te zijn.
Wat neem ons eens mee, beschrijf het. Hoe ziet het er daar uit?
Tucson, ten eerste, de stad is gewoon heel plat. Je hebt gewoon bijna geen gebouwen die een tweede verdieping hebben.
Ja, ja. Oh, ja.
Maar wel alles is ruim. Gewoon de wegen in zo'n stad zijn drie baans beide kanten op. Maar dat betekent ook dat van de ene kant naar de andere kant van de stad, een stad die niet veel groter is dan Delft, kost je wel drie keer zo lang.
Ja, ja.
Maar zodra je buiten die stad komt, zit je in een woestijn met hele mooie cactussen. En als die cactussen in bloei staan, nou, dat is zo schitterend.
Ja?
Ja.
Mooi.
Maar zelfs zonder dat ze in bloei staan, is dat heel mooi.
Ja, ja.
En dat heb ik later op veel plekken in Amerika gevonden. Dat soort, die wijsheid, hoe mooi dat is.
Ja. En jouw contact met de Amerikanen, hoe was dat? Je hebt in al die reizen die je inmiddels gemaakt hebt natuurlijk Amerikanen leren kennen. Heb je aan ze moeten wennen?
Nee, eigenlijk niet.
Oké. Okay.
Natuurlijk zijn ze anders, zou ik maar zeggen, op een bepaalde manier.
Ja.
Ik vond het een positiviteit die ik aanstekelijk vond. Ik kwam daar eigenlijk omdat het bedrijf waar ik voor werkte, ik was daar aangenomen om een probleem op te lossen. En ze zeiden, we forget about the past, we're talking about the future. En vervolgens waren ze heel open gewoon in gesprekken, dat ik niet verwacht had. Ik had meer politiek verwacht in dat soort dingen waar je als leverancier en afnemer met elkaar praat.
Ja, ja.
Het zijn natuurlijk ook individuen die je toevallig treft.
Is ook zo, ja. Moeilijk een heel volk afrekenen of juist beschrijven aan de hand van die mensen die je... Maar goed, je krijgt wel een bepaalde indruk van hoe ze met jou omgaan. Of hoe, ja.
Dus ik voelde me heel erg welkom.
Ja.
En het gaf ook wel het gevoel dat je eigenlijk als Nederlander hier nauwelijks hoeft aan te passen. Daar ben ik later wel teruggekomen, zou ik maar zeggen. Dat is dus helemaal niet zo. Oh. Maar dat was wel de eerste indruk.
Ja, dan ben ik wel benieuwd natuurlijk naar hoe je gaat moeten aanpassen.
Nou, Nederlanders zijn best wel heel direct.
Ja.
En de eerste indruk van Amerikanen is ook dat ze heel direct zijn.
Oké.
Okay. Maar een tweede indruk van Amerikanen is dat het toch allemaal... Het is allemaal je en jij natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar dat er toch best wel veel tussen de regels door moet je wel... Eigenlijk de Nederlandse directheid wordt niet gewaardeerd. Ze doen dat anders.
Kun je dat toelichten?
Ik als buitenlander, voor mij wordt veel meer geaccepteerd dan van Amerikanen onderling.
Mm-hmm.
Ik kan gewoon dwars de rangen heen binnen mijn bedrijf. Van de hoogste manager tot onderaan kan ik iedereen aanspreken. Nou, daar kwam ik dus later achter dat dus echt niet kan in Amerika.
Ja, ja.
Ik kan mijn,
binnen dat Amerikaanse bedrijf.
Binnen dat Amerikaanse bedrijf.
Ja, ja.
Ik kan mijn baas hier in Nederland kan ik tegenspreken.
Ja, ja.
Dat moet je natuurlijk op een vriendelijke manier doen en zo. In Amerika is dat gewoon geen optie. Dan moet je heel erg zoeken naar hoe spreek je iemand tegen als die echt iets verkeerd doet. Nou, dan zie je dus dat er een heel een manier waarop mensen daarmee om leren gaan, dat die wij niet snappen. En daar is de cultuur dus in één keer echt heel anders.
Ja. Ja, dat is wel leuk dat jij dat natuurlijk wel echt meemaakt. Want je bent natuurlijk in zo'n Amerikaans bedrijf actief. Dat is een hele andere rol dan als je bijvoorbeeld gewoon als toerist Amerika bezoekt. Dan zul je dat soort cultuurverschillen niet zo snel opmerken.
Toch? Nee.
Ik ben ook even heel erg benieuwd van, wat is nou... Want je bent dus Tucson geweest, zeg je. Hè? Zijn er nog andere plekken waar je... Wat is jouw Amerikaanse cv, zal ik maar zeggen?
Ja, ik heb ze allemaal opgeschreven.
Hey, heel goed.
Want het bleek nog wel wat meer te zijn. Ik ben voor het eerst in 2001 ben ik er geweest, okay. Tucson. Daarna ben ik in allerlei plekken in Arizona, Californië, New Mexico, Texas, Florida, Illinois, North Carolina, Virginia, DC, New Jersey, New York.
So.
Dus wel op veel plekken. En al die plekken, bijna alles zakelijk.
Oké. Okay. Okay.
Tussendoor ook wel vakanties, want het was wel echt mooi.
Ja.
En er zijn heel veel leuke dingen.
Maar is dat ook omdat je daar zakelijk komt, dat je denkt van ik wil dit ook als vakantieganger meemaken, zo'n land of niet?
Ja. Ik kwam dus in 2001 voor het eerst in Amerika.
Mm-hmm.
En na 2 jaar nadat ik daar voor het eerst was geweest, werd mijn bedrijf overgenomen. En dat zou mijn laatste keer zijn.
Ah, oké. Okay.
Dus ik zei tegen mijn vrouw, we hadden een zoon van 9 maanden. En ik zei, ja, dit moet je gewoon een keer gezien hebben.
Ja, ja.
Dus ik zei, je moet gewoon mee. Mijn reis is betaald. Jouw reis is een negen maanden oud iemand die reist gratis.
Ja.
Dus ga mee.
Aardige uitdaging trouwens nog, of niet? Met een 9 maanden oud kind.
Ja, we hebben geluk gehad.
Ja, ja. Oké, heel goed.
Nou, dat was natuurlijk uiteindelijk helemaal niet mijn laatste keer. Maar dat was gewoon het enthousiasme wat ik in had. En mijn vrouw was het helemaal met mij eens, hoe mooi dat was.
En wat vond ze ervan inderdaad? Je zegt mooi, maar wat sprak haar aan? Wat sprak jou aan als toerist zijnde dan? Dat je opeens ging door de ogen van een toerist kijken.
Ja, nou, echt de mooie natuur. We gingen in Arizona rondrijden, mm-hmm, tot en met de Grand Canyon. Dus vanuit Tucson, langs Phoenix. Een bijzonder plaatsje Sedona. Daar is alles rood.
Ja.
En het is ook de enige plek in de wereld waar de McDonald's geen gele M heeft.
Precies, maar een...
Een groene.
Oh, groene, ja, precies. Ja. Ik wil de blauwe zeggen, maar inderdaad, ja.
Heel apart plaatsje.
Ja.
En dan de Grand Canyon in de winter, met sneeuw.
Ook bijzonder.
En we zijn in Flagstaff ingesneeuwd geraakt.
Oh nee.
Dus we zaten in ons hotel en 's ochtends worden we wakker en er ligt in één keer een halve meter sneeuw en je kan geen kant meer op.
Oh, mijn hemel.
Op een gegeven moment kon de pizza bezorgd worden. Dat was.
Oké, die kon nog wel door die.
Die kon op een gegeven moment. Nou, dat is niet in het begin.
Nee, precies.
Nee, we zitten in een hotel en we gewoon ontbijten en zo. Ja. En, dan, dus de natuur raakt je dan ook, zou ik merken. Ook. Waar we in Nederland heel goed zijn in klagen over sneeuw en zo en over de natuur. Amerikanen zijn in mijn ervaring accepteren meer dat op een gegeven moment de natuur...
Oh ja?
Natuurlijk niet altijd, maar dat op een gegeven moment je dingen niet kan. Wordt net zo hard geklaagd.
Ja.
Maar je hebt zelf in New York gewoond. Als het in New York echt zo'n blizzard is, dan is wel geaccepteerd. Dan functioneert dus niks meer.
Ja, dat klopt wel inderdaad. Dat had ik in DC ook wel. Dat heb je wel gelijk. Ik had ook wel het gevoel dat meer gebeurde. Grotere stormen, meer sneeuw. Nu begint het hier ook wel veel te stormen. Maar dat klopt wel. Ja. Dat was een soort van acceptatie. En ook ze waren er meer aan gewend om daarmee om te gaan. Om ook weer de draad op te pakken, zou ik maar zeggen.
Ja, dus, precies. Ja. Collega van mij, zijn vriendin, komt uit Minnesota. En die kwam op een gegeven moment terug vanuit de winter in Minnesota. En wij waren hier allemaal aan het klagen over de sneeuw. En hij kijkt om zich heen en zegt, welke sneeuw?
Ja, precies.
er lag een centimeter sneeuw.
Ja, ja.
En hij kwam terug uit een plek waar gewoon de 2 meter lag. Ja. En waar het echt een probleem zou kunnen zijn.
Ja, inderdaad.
Maar je stelt je natuurlijk wel meer op in als je dat vaker hebt.
Ja. Wat is jouw mooiste ervaring, gekste ervaring in Amerika? Van de reizen die je allemaal gemaakt hebt.
Ja. Het gekste is eigenlijk, pas later realiseerde ik me hoe gek dat was. Op een gegeven moment ging ik bij een klant op bezoek in Phoenix. En die man die zei, ja, ik weet als je reist, dan is dat altijd heel saai. En, dus kom dan gewoon een dag eerder en dan gaan we samen op stap.
Oké.
Dus hij nam me vanuit Phoenix mee in zijn 4-wheel drive. En wij hebben daar vanuit Phoenix het noorden allerlei dingen bezocht. Dus die plekken waar ik met mijn vrouw en zoon geweest was, zou ik merken, nu echt de backroads.
Oh, wauw.
Langzaam van die oude cowboydorpjes, van die mijnplaatsjes en zo. En jaren later zegt een van mijn collega's in Mikke, zegt, je was gestoord dat je dat deed. Want dat had wel een moordenaar kunnen zijn. dat perspectief, voor mij was het gewoon geweld. Die man nam mij, die heeft mij 8 keer meegenomen naar allerlei plekken. Plekken waar dus nooit iemand komt. Wie gaat er naar Las Cruces, New Mexico? Dan gingen we naar de White Sands. Dat is een missile range met daarnaast een soort kalkwoestijn.
Ja.
Alles is daar echt spierwit.
Maar wilde hij dat gewoon laten zien?
Wilde hij gewoon laten zien.
Hij was trots op zijn land of op zijn streek.
Ja. En dan kom je ook eigenlijk de rare dingen van Amerika tegen dat Je komt langs overal, langs plekken waar je gecontroleerd wordt. Door politie, door roadblocks.
Oh, echt waar?
Ja, Mexicanen natuurlijk die het land inkomen. Dit wordt overal in het zuiden zitten gewoon roadblocks.
Ja, ja. Oh, dat heb ik helemaal niet al nooit meegemaakt inderdaad. Nee. Is dat eng? Of,
Nee, als witte man is dat helemaal niet eng.
Nee, nee.
Maar die klant daar, die was een klein beetje getint. Dus zijn auto werd altijd aangehouden.
Maar hoe gaat dat dan eventjes? Raampje opendraaien?
Ja, raampje opendraaien, kijken ze naar binnen. En dan zeggen ze gewoon, wijven ze je door. Of zeggen ze van, wilt u even hier aan de kant gaan staan?
Ja,
en dan
ja.
moet je dus net je paspoort laten zien. En dan kijken ze even in je papieren.
Handen op het stuur?
Nee, dat heb ik dus niet meegemaakt. Ja. Dat is helemaal niet. Ze zijn niet op dat soort plekken bang voor wapens. Nee, nee. In ieder geval niet dat mij dat is opgevallen.
Hey, ik ga straks met jou praten over ik kan het wel zeggen, mensen weten dat ze de podcast notes lezen. We gaan het over Dallas hebben. Jean-Marc, wat is jouw echt Amerikaanse onderwerp? Waar weet jij wel het een en ander van?
Ja, ik vond het wel een hele lastige, Pascal. En ik heb het hier al een paar keer over gehad. Wat is het dan, omdat ik kom op veel verschillende plekken. Sommige plekken wat vaker. Ik kom er altijd zakelijk. Dus ik eigenlijk bepaalde dingen weet ik veel, maar ook weer dingen ook heel weinig. Maar Dallas is wel een leuke stad om over te hebben. Ik heb nog gedacht van, moet ik het dan niet eigenlijk over Tucson hebben? Want daar heeft ook mijn hart wel.
Precies, die heeft
Maar daar is wel toch wat minder over te vertellen, zeg maar, dan Dallas. Dallas is echt wel bijzonder.
Bijzonder. Wat beschrijft die stad? Dus kun je dat voor ons doen?
Dallas is eigenlijk helemaal niks. En ook weer heel veel.
Luisteraars, bedankt. Dat was het.
Ze noemen het zelf de Metropolitan Area of Dallas. De Dallas-Fort Worth Metropolitan Area.
Okay.
Dus Dallas is echt het centrum, zou ik maar zeggen. Maar eigenlijk zijn het een heleboel kleine stadjes die aan elkaar gegroeid zijn.
Midden in een soort wijken.
Een soort wijken, maar het heet ook echt nog stadjes. Ze hebben allemaal hun eigen burgemeester.
Oh, oké.
Maar het werkt ook weer samen op een bepaalde manier. En Dallas zelf is echt gewoon een stad zoals ook andere grote Amerikaanse steden. Ik vergelijk het niet met New York, want New York is toch altijd apart. Maar bijvoorbeeld Atlanta. Echt ook zo'n miljoenenstad met veel wolkenkrabbers. Nou, dat is Dallas ook.
Je komt zo aanrijden, zou ik maar zeggen, en dan doemt die stad ook wel echt op.
Die echt op. Ja, ja. Dat noem ik echt typisch Amerikaans. Mm-hmm. Maar wat ook typisch Amerikaans is, is al die wijken eromheen, al die suburbs. En die zijn bij Dallas anders. Oh. Het is, eigenlijk ga je continu van het platteland naar de stad. Van het platteland naar de stad. Er zit heel veel tussen al die stadjes die aan elkaar gegroeid zijn, nog steeds platteland.
Oh, dat was vroeger allemaal agrarisch. Of is het nog steeds
agrarisch? En van de agrarisch is eigenlijk niet zoveel over binnen de stad. Het zijn heel veel plekken waar je veel paarden, maneges en zo.
Oh, ja.
Zie je heel veel plaatsen waar gewoon heel veel groen is. Ook de tuinen van huizen zijn gigantisch, zou ik maar zeggen. En je hoeft helemaal niet rijk voor te zijn. Hè?
Nee, nee.
Om al eigenlijk wat groots te hebben.
Ja, ja. Er is gewoon veel land, of er was veel land. Ja.
Ik nam een keer een foto in een tuin van een van mijn collega's. Daar waren we voor het eten. En ik stuurde die aan mijn broer. En mijn broer zei, wat een groot park. Maar dat was dus de tuin.
Ja, ja. Oh, wow.
Aan de andere kant is het ook gewoon één grote betonnen bak.
Oh, okay.
En ook die steden omheen. Je hebt altijd het gevoel dat je in het beton zit. Ten noorden van Dallas, bij Grapevine, zit de grootste snelweg van Amerika. Dat zijn 16 banen.
Yeah.
En dat vinden ze zelf ook lastig, zou ik
zeggen. Ja, wat zeggen.
Ook de mensen daar vinden dat wel bijzonder. Ja.
En als je een keer een afslag moet opzoeken.
De ene kant
op 14 banen op te schuiven.
Ja, precies. Nou,
maar dus, dat zie ik ook wel weer echt Amerikaans. Dat er überhaupt gekozen voor wordt om ergens een weg aan te leggen die 16 banen heeft.
Ja.
Dat we niet denken bij 8 of 10, nou, zullen we hier maar stoppen.
Ja, het is echt bizar. En dat snappen zij ook wel dat het bizar is. Maar dat geeft wel het gevoel van die betonnen bak. En dit is natuurlijk het extreem.
Ja.
Maar er zijn zoveel van die snelwegen daar met 6, 7 banen. De laatste keer, we zitten eigenlijk altijd in zo'n hotel. Zou ik zeggen. Die hotels zitten allemaal aan een snelweg. Die grote conferentiehotels.
Oh ja.
En we zaten dit keer in downtown Fort Worth. Nou, dan heb je valet parking en zo. Want je kan natuurlijk niet.
Dat is dat ze jouw auto ophalen,
dan
toch?
Dan komen ze jouw auto ophalen. Ja, ja. En dan moet je een fooi betalen als je je auto weer ophaalt.
Doe maar duur, Jean-Marc. Doe maar duur.
Ja, er was dus geen andere keuze.
Nee.
Want er zijn geen parkeerplaatsen. Ook dat heb je ook Hartje Dallas. Je hebt parkeergarages. En dat is het.
Ja.
Nou, dat heb je natuurlijk hier in grote steden ook. Ik bedoel, als je naar midden Den Haag gaat, dan moet je ook in de parkeergarage
staan. Ja, nee, dat is ook zo. Ja.
Dus, maar voor het eerst was dat iets minder gevoel van beton. Maar vervolgens zit het dus allemaal gebouwen die ook gewoon van beton zijn.
Ja.
Ik loop iedere dag hard. Dat deed ik dus ook tijdens zo'n reis, of juist tijdens zo'n reis. Want je eet te veel slechte dingen.
En vet waarschijnlijk.
Ja.
Ja, ja.
En dus ik liep de straat uit bij het hotel richting een park. En dat park was ook gewoon allemaal betonnen paden. Hè? En nog steeds het gevoel van beton.
Bizar. En wie woonde er in Dallas dan? Ik bedoel, als ik heel eerlijk ben, ik denk Dallas, Texas. Nou, dat zullen allemaal weer republikeinen zijn. Nou ja, vertel jij maar, wie woonde daar?
Dallas is ontzettend republikeins.
Ja.
Hoewel ze zelf
niet dat je niet republikeins mag zijn, zeg ik hierbij eventjes. Maar gewoon dat is een soort van associatie die je dan hebt.
Nee, dat is absoluut waar.
Ja.
Hoewel, zij klagen heel erg dat er steeds mensen uit Californië in Dallas komen wonen.
Oh, ja?
Of eigenlijk in Texas in het algemeen. En dat de staat er steeds meer democratisch wordt.
Wat komen die mensen daar zoeken dan?
Californië is te dicht bevolkt, te duur.
Oh, okay.
En dus mensen zoeken andere plekken.
En er is nog heel veel ruimte
in. En er is heel veel ruimte in Texas. Dus de stad Austin, niet zoveel verder dan Dallas, die is gewoon, daar stemmen ze al even grotendeels democratisch.
Ja. Ja, dat is een beetje een gekke eend in de bijt, of we zeggen dat ook alweer. Maar Dallas zelf, ik bedoel, mijn associatie is natuurlijk meteen Dallas de serie. Hè. En volgens mij ging dat over olie en zo. En nou, ook parken, ook grote huizen, wat je net zei, met grote tuinen en zo. Is dat een beetje, is dat veel oud geld en dat soort dingen? Of?
Ik weet niet speciaal of het oud geld is. Er is wel echt wel geld op veel plekken.
Ja, ja.
Er is ook enorme armoede.
Okay.
Maar laten we eerst over de rijkdom hebben. Zal ik maar zeggen, er is echt heel veel rijkdom.
Ja.
Bij het plaatsje South Lake is de rijkste stad van heel Amerika.
Oh, wow.
Daar is het gemiddeld inkomen $2,5 miljoen per jaar.
Zo.
Gemiddeld inkomen.
Ja, ja. Ja, nee, precies.
Er zitten dus mensen tussen die gewoon een miljoen per jaar aan school doneren.
Oh, hemel.
Ja, dus de school daar heeft dus ook wat meer middelen dan menig andere school, zou ik
zeggen. Ja, die hebben geen problemen om een laptop voor hun kinderen beschikbaar te stellen.
En toevallig zit van mij een collega, zitten zijn kinderen daar op school.
Oh, ja.
En hij is de arme sloeper van de school, zou ik maar zeggen. Dus,
hij kan maar 500.000 doneren.
Nee, helemaal niks in die buurt, zou ik maar zeggen. Ja. Maar
is dat van olie of zo? Ik weet niet, dat is mijn idee met Texas. Of heeft het niks met Dallas te maken, denk je?
Dat zou ik niet durven zeggen, of het met olie. Waar mensen hun geld vandaan halen.
Ja.
Veel eigen bedrijven hier.
Ja, ja. Dus mensen... De rijkste dus van de VS.
Ja, zo. Dus dat stadje, zeg maar.
Ja.
Maar er zijn ook zat plekken. Ik bedoel, ik kwam met mijn laatste vlucht, sprak ik een Amerikaan die downtown Dallas woont. En die had het heel goed. Die werkte aan de universiteit, was professor en kon business class reizen. Dus die had echt goed. Maar die woonde dus in een wijk waar dat duidelijk anders was.
Ja, ja.
Dus daar had ik een gesprekje over, zeg maar. Hoe is dat dan?
Ja, en?
Ja, die vindt dat dus wel moeilijk. In zijn familie is dus veel armoede.
Mm.
Ja, en dat zijn mensen die eigenlijk nergens meer een plekje kunnen vinden omgeheen. Want
alles wordt duur.
Alles wordt duur. Want inmiddels is Dallas gewoon met al die suburbs een hele dure stad geworden.
Zou jij er kunnen wonen of niet?
Ik vind dat vind ik lastige. Ik denk dat ik eigenlijk bijna overal wel kan wonen.
Dat ligt meer aan jou persoonlijk.
Maar ik zou het ook wel moeilijk vinden, hoor. Een bepaalde manier is het onbewoonbaar, dat betonnen, zou ik maar zeggen.
Ja, dat zei je, ja.
Maar aan de andere kant, dan rij je van het plaatsje Bedford naar South Lake. En dan rij je gewoon tussen alle ranches door en zo. En dan zit je gewoon midden in de natuur.
Ja, dat klinkt geweldig, ja.
Dan is het in één keer, dan voelt het echt gewoon lekker ruim. En dan heb ik wat ik persoonlijk het fijne vind van in de stad, zou ik maar zeggen. Ik woon aan de rand van een stad. Ik ben binnen 3 minuten in het groen. Maar die winkel ben ik ook binnen 3 minuten.
Ja.
Dus die combinatie is natuurlijk ideaal. Nou, die heb je in Dallas dus ook op allerlei plekken. Dat beton kan je achter je laten. En de ruimte is echt wel gigantisch.
En heb je het idee dat de mensen die... ik weet niet eens hoe je het Dallas noemt. Dallasiaan. Maar heb je het idee dat zij daar met plezier wonen? De mensen die jij spreekt. Zijn zij trots op hun stad of blij met hun stad?
Ja, mensen zijn daar wel trots. Het grappige is, veel van de mensen die ik spreek komen origineel niet uit Texas. Zijn daar om een reden terechtgekomen.
Mm-hmm.
En ze voelen zich echt helemaal thuis.
Okay.
De meeste mensen willen daar ook echt niet weg. Ondanks dat bijvoorbeeld in de zomer het eigenlijk onbewoonbaar is.
Ook vanwege de warmte?
Ja, vanwege de hitte en de vochtigheid. Het is daar regelmatig 42 graden en heel erg vochtig.
Ja, ja.
En mijn collega's daar komen in de zomer heel graag in Nederland.
Die plannen alles hier. Toevallig.
Dus je bent gewoon in de zomer, ga je van airco naar airco.
Ja.
Als je dus juist van die wijsheid geniet in de natuur... Ja, daar kun je dus de hele zomer niet van genieten.
Nee, omdat het gewoon niet te harde is.
Is gewoon niet te harde.
Nee.
En dat vinden ze zelf ook. Maar desondanks zijn ze ontzettend trots en ontzettend blij om daar te wonen. Ja. Mensen in Texas in het algemeen zijn echt wel... Texas is gewoon de beste staat van Amerika.
Ja,
dat is gewoon
precies.
Heel duidelijk.
Ja, ja.
Ze zijn veel trotser dan andere Amerikanen.
Ja. En Texas is ook wel typisch zo'n staat volgens mij... waar mensen snel roepen van... laat mij mijn ding doen, overheid, bemoei je niet met mij. Weet je wel, dat is natuurlijk een beetje de Republikeinse gedachte. Maar als jij Texas zegt, dan denk ik daar heel erg aan. Zo van, je... red je door aan je eigen bootstraps op te trekken? Of wat is ook alweer de uitdrukking? Is dat ook een beetje zijn dat de mensen ook die je tegenkomt?
Ja, absoluut.
Ja.
Ik kom natuurlijk mensen tegen die het goed getroffen hebben in het leven.
Ja.
Ik bedoel, die goed terecht zijn gekomen. Maar absoluut, ze vinden het echt... iedereen, als iemand arm is, dan is dat zijn eigen schuld.
Ja, ja.
Dat vinden ze heel moeilijk als ik daar een gesprek over start. Dat je ook wel kansen krijgt. Omdat je vanuit je ouders op een goede plek terecht kwam.
Ja, ja.
En dat mijn collega's zijn allemaal bezig met voor hun kinderen het juiste uitgangspunt te creëren.
Mm-hmm.
En dat gaat om de juiste middelbare school. Zoals die collega die zijn kinderen dus op die hele rijke school heeft zitten.
Ja, ja.
Of het gaat om zorgen dat je kinderen naar een Ivy League universiteit kunnen.
Dat zijn de hoogst aangeschreven.
De hoogst aangeschreven universiteiten. Ja. Want ze hebben wel door dat als je niet op de juiste plek begint... dat je kansen eigenlijk wel enorm afneemt.
Ja, ja, ja.
Dus voor zichzelf snappen ze dat ergens wel. Want ze creëren die situatie wel voor hun kinderen.
En kun jij dat gesprek aangaan? Want je hoort heel vaak Amerikanen niet over politiek en niet over religie spreken. Wat is jouw ervaring daarin?
Als buitenlander zijn dingen makkelijker. Ik kan gesprekken hebben die een democraat en een republikein daar niet kunnen hebben. Ik kan met mensen praten die op Biden hebben gestemd en met mensen die op Trump hebben gestemd. En ik kan tegen
als
allebei...
Omdat je buitenlander bent.
Ik ben een buitenlander. Soort, dat maakt het
Zwitserland
makkelijker.
Ben jij.
Ik ben een soort Zwitserland. Vorig jaar was ik bij een collega thuis en zijn vrouw werkte in het onderwijs. En 2 dagen daarvoor was er weer een school shooting geweest.
Oh, wow.
En ik zat daar thuis aan diner. En hun zoon van 18 die begon het gesprek over die school shooting, dat hij zich eigenlijk wel zorgen maakte over de veiligheid van zijn moeder.
Oh ja, tuurlijk.
En dat was wel een heel grappig gesprek. Want hij had wel zoiets van, ja, ik snap wel dat al die wapens, dat wel een probleem is. Een zeer republikeins wapenlievend huis.
Dus die werd meteen het huis uitgestuurd, die jongen?
Nee, dat was eigenlijk een heel leuk gesprek.
Okay.
Vader was dat natuurlijk duidelijk helemaal niet mee eens.
Nee.
Maar hij snapte ook wel dat meer wapens rondom die school ook wel risico's met zich meebracht. Dat moest hij wel met zijn zoon eens zijn.
Ja.
Maar die zoon was natuurlijk helemaal niet van, we gaan wapens afschaffen. Want ik bedoel, als je opgroeit in wapens, dan is dat gewoon zo. Maar er was wel een opening naar, kunnen we hier anders over nadenken?
Maar jij mag daar ook als buitenstaander wel iets van vinden of zo. Je wordt
ik
dan niet meteen
en daar werd ook heel,
met pek en veren Dallas uitgebonjourd.
Nee.
Okay.
En nu in januari hadden we het over een van mijn collega's, die ging absoluut niet op Trump stemmen, zei hij nu. Wet DeSantis. Nou, dan ben ik benieuwd wat er nu met de gewijzigde situatie dat het dan wordt natuurlijk meer. Maar voor mij wordt het geaccepteerd dat ik daarover praat, zou ik maar zeggen. En ik brand mensen ook nooit af. Maar ik sta open voor waarom zij op plekken staan. Neem het onderwerp van wapens. Ik ben daar niet opgegroeid. Ik ken de cultuur niet.
Nee.
Dus ik kan daar wel wat van vinden vanuit mijn Nederlandse cultuur. Maar dat helpt niet. Maar ik kan wel kritische vragen stellen. En als je dat op een leuke manier doet, zijn er best wel gesprekken mogelijk.
Ja. Nou, dat is goed voor de luisteraars. Want als je inderdaad toch over politiek of religie wil spreken, kan dat dus wel.
Ja.
Maar de Amerikaan, het hangt een beetje van je benadering af. Zijn er dingen die jij eigenlijk mist als je van Dallas, hè? We hebben het nu over Dallas, dus als je weer terugkomt vanuit de VS?
Ja, er zijn wel een aantal dingetjes die ik mis.
Ja?
Praktisch, ik vind het zo ontzettend lastig in Nederland altijd om zijstraten te weten wat de naam van de zijstraat is. In Amerika hangen daar hele grote bordjes en het is gewoon duidelijk.
Ja.
Stoplichten.
En ze hangen ook slimmer.
Ze hangen slimmer.
Ja, je weet gewoon van, oh, dit is de straatnaam bij deze zijstraat.
Ja.
Je hoeft niet zo je nek om te draaien om te zien wat. Nee, helemaal gelijk. Sorry, ga door. Ja.
Nee, dus dat is een hele belangrijke. Nou, daarbij, stoplichten hangen aan de overkant van de weg. Dus iedereen ziet wat het stoplicht voor de ander doet.
Ja.
En je kan dus veel beter anticiperen.
Ja.
Ja, in Nederland, het hangt allemaal onhandig. Daarnaast, ik heb nog niet gezegd, maar in Dallas kan je ontzettend lekker eten.
Je zei dat je veel kon eten.
Je kan ook heel veel eten. Ja. Alle porties zijn groter.
Ja. Maar dat denk ik niet aan bij Dallas, aan lekker eten. Maar ze hebben
echt
veel. Ja?
Heel lekker eten.
Okay.
En van ongeveer iedere keuken die ik ooit zou willen proberen, hebben ze hele goede restaurants. Ik heb ontzettend lekker Vietnamees gegeten. Met mensen die... ik heb een collega, zijn partner komt uit Vietnam.
Mm-hmm.
Nou, hij zegt, dit is gewoon Vietnamees eten.
Oh, wauw. Zo'n multicultuur is Dallas dan ook gewoon?
Ja.
Maar
je kan ook ontzettend lekker Braziliaans eten. Of natuurlijk gewoon de eigen barbecue. Texanen zijn ontzettend trots op hun barbecue.
Dat wordt ook nog een keer een aflevering. Barbecuen, dat lijkt me zo. Ja.
Ja, bij mijn werk hebben we een nieuwsbrief. En daar heb ik op een gegeven moment een bijdrage voor geschreven over een week lang barbecue in Texas.
Oh,
en
fantastisch.
Dat was zo lekker.
Ja.
Gewoon iedere dag een nieuw restaurant met geweldige barbecue.
Ja. Maar dat mis je? Je mist hier de verscheidenheid?
Ik mis hier de verscheidenheid.
Oké.
Ja. Dus, maar ik heb ook heel veel geleerd van eten daar. Bijvoorbeeld spruitjes, die koken wij.
Ja.
Zij bakken die en doen er allerlei andere dingen mee.
En dat zijn ze opeens wel te eten, of niet?
Nou, ik vind ze hier trouwens ook wel te eten.
Okay,
zolang je maar niet tot moes kookt.
Ja, ja, ja.
Maar,
straks wordt het een culinaire podcast.
Thuis ga je gewoon dingen opzoeken van wat voor recepten zijn daar dan.
Ah, ja, dat goed.
Dus dat mis ik wel, die verscheidenheid. Ja, ik mis ook wel de wijdheid. Zeg maar. Als ik daar kom... En ik ben meteen een Texaan, zou ik zeggen, qua autorijden en zo.
Ja.
Mijn collega's proberen wat meer Nederlander te blijven als ze daar komen. Ik pik mijn huurauto op het vliegveld en ik ben thuis. Op een bepaalde manier. Dat,
je vraagt of het nog een maatje groter kan.
Ja.
Heb je nog een... Nee, dat heb ik heel erg. Want ik had ook met mijn vorige gast ook. En jullie noemen beide die ruimte. En dat is echt iets wat ik ook... het is heel lastig om je onder woorden te brengen. Maar je bent daar. En je hebt daar ruimte om... weet je, voor jezelf gewoon dingen te doen of zo. Ja, er is veel meer ruimte. En dat is heel lastig aan te geven waarom dat nou in zit. Ja, alles is breder en groter. Maar dat doet iets met je.
Dat doet iets met je. Ja. En dat vind ik echt heerlijk. Vanaf het eerste moment dat ik mijn huurauto instap, voelt dat gewoon lekker.
Ja.
In Dallas heb ik dat dus met die ruimte.
Dat kan me goed voorstellen. Jean-Marc, we gaan nog even over Dallas doorpraten. Na deze onderbreking. Jean-Marc, we hebben het nog steeds over Dallas. Ik moet het over sport hebben als ik aan Dallas denk. Want de luisteraars moeten weten dat jij zo aardig bent geweest om voor mij ooit een keer het basketbalshirt van Luka Doncic, dat is mijn favoriete basketbalspeler, mee te nemen. Dallas Mavericks, dat is een van de sportteams die Dallas kent. Er zijn daarnaast nog andere sportteams. Volgens mij is Dallas wel een sportgezinde stad, of niet?
Jazeker.
Ja? Ben jij wel eens naar een wedstrijd geweest? Of merk je dat aan die collega's die je spreekt dat sport heel erg leeft?
Ja, ik ben nog nooit naar zo'n professionele wedstrijd geweest. Tenminste niet in Dallas. Mm-hmm. Ik ben wel afgelopen november in Montreal naar een NHL-wedstrijd geweest.
IJshockey. Ja.
Dus daar krijg je wel een stukje mee.
Ja.
Maar ik merk dat mijn collega's... En ik ben heel veel naar sportwedstrijden van middelbare scholieren geweest.
Oh, oké. Okay. Ja,
mijn
dat
collega's nemen
ook
mij mee naar... Ze zijn echt trots op hun kinderen.
Ja.
En de baseball, basketbal. Ik ben ook naar sokkerwedstrijden geweest, Nederlands voetbal.
Ja. Maar dat is veel heftiger dan bij ons, hè, in de zin van beleving. Want
beleving
die kinderen...
is echt heftig.
Ja.
Afgelopen oktober was ik op roadtrip in Amerika. Op allerlei verschillende plekken om mijn klant. En de verkoper ging niet mee, want het was voetbalseason.
Oh ja.
Ja, die kon niet reizen in voetbalseason. Want bizar, die moest die wedstrijden blijven volgen.
Ja.
Nee, dat is een beleving, die kan ik me niet voorstellen.
Nee.
Waar ik me best voor kan stellen, in Nederland wel voetbalfans hebben die dat natuurlijk ook hebben. Die naar iedere uitwedstrijd meegaan en zo.
Maar het is wel meer geaccepteerd, heb ik het gevoel in Amerika. Dat je sport zo belangrijk vindt dat je er dingen voor laat gaan of uitstelt.
En neem de Super Bowl. Niet in Dallas, maar die klant waar ik dus in Phoenix bij langs ben geweest, daarna Las Cruces. Ik heb 7 jaar lang met hem de Super Bowl finale gekeken, bij hem thuis.
Oh, wow. Yeah.
Want iedere keer was mijn reis toevallig, kwam die uit met de Super Bowl finale.
Geweldig.
En daar worden parties voor gehouden. Dan wordt gewoon de hele wijk uitgenodigd, of de vrienden, of net hoe groot iemand dat wil maken.
Mm-hmm.
Nou, die bewuste klant van mij die had niet zo'n behoefte aan al die mensen. Dus die had zijn privé Super Bowl party met zijn vrouw en mij.
Mooi is dat. Ik noem die sport ook eventjes omdat dat is iets wat je kunt doen in Dallas. Dat is eigenlijk heel stiekem iets wat ik graag zou een keer willen doen. Dat staat op mijn lijst. Nu ik weet dat Luca daar speelt, zou ik ooit een keer hem graag in zijn eigen habitat willen zien. Maar wat kun je nog meer doen in Dallas? Wat zou jij eventjes, even als toerist nu. We hebben ook in het begin jou als persoon die daar zakelijk is. En een persoon die toeristisch Amerika bezoekt. Dus jij hebt beide rollen, ken jij. Als je nou Dallas zou moeten aanprijzen aan iemand die denkt van, oh, ik zit wel aan te denken om daarheen te reizen. Zijn er dingen om te doen?
Nou, zo'n sportwedstrijd, nu ik dat een keer heb meegemaakt, ik denk echt wel dat die beleving in zo'n stadion, dat is wel echt ontzettend bijzonder.
Ja.
Om een keer mee te maken. Daarnaast hangt natuurlijk een beetje vanaf wat je zoekt. De sport is natuurlijk hetzelfde. Kijk, voor je historisch besef, waar JFK is neergeschoten, moet je eigenlijk gewoon geweest zijn.
Ja, daar ben je dus ook geweest.
Daar ben ik
aan,
ook geweest.
Ja. Ik heb het ook bezocht. Ja. Wat vond je ervan?
Uiteindelijk is het is vooral het historisch besef.
Ja.
Het is een inwisselbare plek eigenlijk, voor mijn gevoel, met zat andere plekken. Het meeste wist ik al.
Dus precies.
Dus het is het historisch besef. Downtown, Dallas. Ik bedoel, het is echt, als je nog niet in een Amerikaanse stad geweest bent, dat is echt wel iets om mee te maken.
Mm-hmm.
Zo, zo'n stad vol met wolkenkrabbers.
Ja.
Ik heb dat inmiddels een aantal keer gezien. En het is toch wel impressive.
Ja.
Iedere keer weer.
Misschien moet je wel in Dallas beginnen als je bijvoorbeeld New York te overweldigend vindt.
Ja.
Gewoon even aan de hoogbouw winnen.
Want New York is echt wel anders in die zin. Ik zou eerder in Dallas beginnen.
Ja.
dan de cowboy-achtergrond. Het is echt wel een cowboy-stad, ja, zo qua mensen. Dus ga naar Main Street in Grapevine.
Okay.
Dat is, dan ga je gewoon 100 jaar terug in de tijd, behalve dat de auto's staan.
Ja, ja.
Maar dat is echt gewoon nog de oude Main Street uit het Wilde Westen.
Met, moet ik aan saloons
met,
denken
met saloons
of zo? Oh, echt waar?
Zo, ja.
Oh.
En je kan er gewoon modern eten. Ik heb gewoon hele lekkere restaurants en zo tegenwoordig. Maar gewoon qua, als je daar doorheen loopt, denk je echt van... dat is gewoon een stap terug in de tijd.
Dat is wel gaaf.
En als je, ik zei dus straks van Bedford naar South Lake rijden... en dan naar Keller over binnenwegen. Dat ga je gewoon langs al die ranges en zo. En dat is... Nou, dan denk je
zijn
aan
die ook, weet je of die te bezoeken zijn of niet? Kan ik naar zo'n
niet dat ik
zo?
Weet.
Want die zijn waarschijnlijk gewoon nog in bedrijf.
Ja, daar wonen, bedrijf. Ja. Nou, ja. Misschien was er wat te regelen als je dat leuk vindt.
Ja, ja.
Maar dan ben je echt in cowboyland.
Ja.
Nou, en dan zou ik als last but not least gaan naar Billy Bob's. Dat is een uitgaansgelegenheid in Fort Worth.
Oh, ja.
En daar kan je de two-step dansen. Dus het is een dansgelegenheid.
Oh mijn god, wat is de two-step?
Ja, dat is dus een variant op de Engelse wals en zo. Die wat simpeler is.
Ja.
Ze hebben allerlei nieuwe dansen aan toegevoegd. Je kan daar poolen. Je kan er ook eten. Je kan ook op de elektronische boel gaan en afgeknikkerd worden.
Ja, juist, dat hoort erbij. Heel
dat
goed.
Hoort erbij. Ja. Hè, als je dat iets leuk vindt.
Ja. Billy Bob's.
Billy Bob's. Ze hebben ook een klein museumpje van de country muziek.
Oh ja.
Ja, van alle country helden die daar opgetreden hebben. Want ze hebben ook regelmatig optredens.
Ja, ja.
En iedereen mag er dansen. Ik bedoel, ik ben er zelf ook.
Mag, hè? Hoeft niet.
Het hoeft niet. Dus ik heb...
Je hebt gedaan? Je hebt de two-step gedaan?
Ik heb de two-step gedaan. En dat is best grappig.
Nou,
is...
Beelden bij de show notes. Ja.
Maar dat zijn echt meer de cowboy-achtige dingen. Ja. En in die Billy Bob staat dan ook de middelbare scholieren... tussen de oudere mensen die allemaal daar staan te dansen met elkaar. En zo.
Gek.
Het is echt...
Dus je zou wel een bezoekje aan Dallas aanraden... voor iemand die gewoon Amerika wil ontdekken. Gewoon even als toerist. Of zeg je...
Ja, ik vind het wel lastig. Want hoeveel dagen kan je er nou in Dallas leuk doorbrengen? Hè, als ik,
1 of 2? Wat denk je?
Ja, 2 à 3.
Okay.
Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Californië... daar kan je rustig een maand doorbrengen.
Zeker, ja.
Er zijn wel, als je de Oostkust gaat... dan is er wel veel meer in de directe omgeving.
Ja.
Hè, Dallas is Dallas.
Ja.
En daar moet je het wel van hebben.
Ja. Nee, maar dat is wel goed om te weten. Want wij gaan natuurlijk door deze hele serie van echt Amerikaanse... ongetwijfeld andere steden een keer bij de kop pakken. En er zijn er meer dan genoeg waarover te vertellen valt. En dan kunnen we in ieder geval constateren dat Dallas... nou, 2 tot 3 als je als toerist gaat dan. Hè?
Ja,
en niet zoals jij gewoon er ook voor je werk moet zijn.
Ja.
Jij gaat ongetwijfeld... je komt net terug van Dallas. Je gaat ongetwijfeld wel weer naar Amerika toe. Zijn er nog dingen... stel ervoor dat jij zelf zou mogen weten waar je heen ging. Dus niet gebonden aan werkafspraken. Waar zou je zelf heel graag nog heen willen in Amerika?
Ja, nou, ik heb een aantal dingen die ik opnieuw zou willen doen.
Okay.
En ik heb een aantal nieuwe dingen. Ik wil heel graag een keer naar Yellowstone.
Ja.
Daar ben ik niet geweest. Het is in the middle of nowhere. Het is ontzettend eind om te rijden. Maar dat is echt, als ik dat mag geloven, is dat zo geweldig.
Mm-hmm.
Ik wil een keer aan de Noordoostkust de Indian Summer meemaken.
Oh ja.
In september. Een keer naar Amerika gaan en genieten van die blaadjes. Ik was afgelopen keer was ik in oktober, net te laat. Dan zie je nog net wat rode kleurtjes tussen het groen. Nou, dat lijkt me echt wel heel mooi.
Dat is een leuke, ja.
Ja.
Origineel ook, ja.
Nou, daarnaast, ik ben 1 keer in Yosemite geweest. 3 dagen.
Ja, hoe was dat? Dat staat namelijk op mijn lijst. Maar,
ja, daar wil ik gewoon een week of 2 weken naartoe.
Ja, ja.
Dat is echt zo mooi.
Wat trek je daaraan aan?
Ja, ik hou echt van de bergen. Maar de Europese bergen, moet je altijd rekening houden met regen. En ik heb niet zo'n behoefte aan regen. Maar Yosemite heb je dus dat berglandschap. Je hebt niet natuurlijk dezelfde sneeuw, dus het is in die zin wel anders. Mm-hmm. Maar je kan heerlijk hiken in aangename temperaturen.
Okay.
Ga in april, mei naar Yosemite... En het is echt goddelijk.
Ja, lijkt me te gek inderdaad, ja.
Als je in de zomer gaat, dan moet je wel tegen de hitte kunnen.
Dan gaan we niet in de zomer.
Nee. Ja, voor de rest de Grand Canyon, daar ben ik eens in de winter geweest. Mm-hmm. Maar ik zou een keer naar beneden willen gaan, de Grand Canyon.
Oh ja?
Ik wil daar verblijven. Ik wil daar beneden gewoon een nacht overblijven... en dan gewoon heerlijk de 1 dag naar beneden en de volgende dag weer naar boven. Ja, misschien wil ik die helikoptervlucht door de Grand Canyon.
Ik weet, die helikopters word ik altijd een beetje nerveus van. Er was ook altijd de mensen die gingen naar New York. Die gingen dan die helikoptervluchten boven New York doen. En heel af en toe, sorry hoor, maar dan stortte er wel eentje neer. Ja. Dan dacht ik, zie je wel, veel te gevaarlijk. Dus hoor, helikoptervluchten word ik altijd een beetje nerveus van. Maar ken je er doorheen? Dat lijkt me ook wel te gek inderdaad. Ja. Dat is echt wel een ander. Ik heb aan de rand gestaan, bovenaan zou ik maar zeggen. Ja. Fantastisch. Maar dat zou ik ook los wel...
Dus dat zijn echt wel bijzondere dingen.
Ja.
Ja, voor de rest, alle nationale parken waar ik geweest ben, waren schitterend. Ik ben in Utah geweest, in alle nationale parken. Echt heerlijk. En ik zou Tucson nog een keer willen bezoeken.
Je oude liefde, zou ik maar zeggen.
Mijn oude liefde. Nog één keer terug, toch weer die woestijn in.
Ja, heel goed, heel goed. Ga je nog... wanneer ga je weer eigenlijk?
2 maart. Vlieg ik naar Orlando.
Je zit met die mensen die naar de Disney gaat.
Ja, je zit dus in zo'n hotel. Ik ga voor een conferentie. En dan kan je natuurlijk in dat conferentiehotel verblijven.
Ja.
Maar als je natuurlijk heel veel reist, dan is het soms heel prettig om je favoriete hotelketen trouw te blijven. Want daar krijg je allemaal benefits van.
Juist, punten.
Punten.
Ja, fantastisch.
Dus, maar daar is ook nog een grappig iets. Dat iedere keer als ik naar Amerika ga, kom ik aan. Ik bedoel, je komt gewoon gewicht aan. Dat is gewoon...
Terwijl jij een hardloper bent.
Ja, ik loop iedere dag hard. Ik doe zo mijn best.
Ja.
Dus ik kies mijn hotels op slecht ontbijt. Sommige hotels hebben zich een kok staan die daar gewoon vers ontbijt voor je staat te koken. Ja, dat moet ik dus niet hebben.
Want dan blijf je ontbijten?
Dan blijf ik ontbijten. Dan neem je gewoon zo'n breakfast roll of zo. Dat is niet goed voor mij.
Ja, wat goed, hè?
Dus ik neem een hotel waar ze gewoon een yoghurtje en een boterham hebben. En 1 keer in de week een wafel. Al die Amerikaanse hotels hebben wafels.
Ja.
Dus,
wat een goed idee. Hey, dat is de tip die je meegeeft. Hey Jean-Marc, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Dat je wilde vertellen over Dallas. Over je ervaringen ook met Amerika. En ik wens je ook heel veel plezier bij je volgende bezoek weer. Dank je wel.
Ja, ook bedankt. Het was heel leuk.
De stad Dallas. Nou, we hebben haar dus wat beter leren kennen door de ogen van Jean-Marc. Maar ondanks dat hij er natuurlijk wel heel vaak komt, woont hij er niet. En dus moeten we eigenlijk even met iemand gaan praten uit Dallas om het Amerikaanse perspectief daarover te horen. En ik heb er iemand gevonden. En her name is Lindy. Lindy, welcome to the podcast.
Thank you.
Yes, as customary, I would like to ask you to maybe introduce yourself.
Sure. My name is Lindy Lockhart, and I am born and bred in Texas in the United States. And I'm excited to talk to you about Dallas or the DFW Metroplex.
Yes. Before we do that, can you tell me what a person from Dallas is called? Are you a Dallasian or are you a Dallasonian? What are you?
I don't know that I've ever heard anyone refer to a Dallas person or a Fort Worth in the Metroplex. Mostly, we're just Texan.
Okay.
And if you know any Texans at all, we are very serious about being a Texan.
Very
so
good.
We're very proud of it. And, we think that we are better than anywhere in the world.
At least the only thing I know about Texas is that everything's bigger, right? That's the only thing I need to remember.
Bigger and better is our motto.
That's good. So you were saying you're from the Dallas-Fort Worth area. Is that what it's called? Can you explain to us what that means? How is that
Absolutely.
Dallas? Is that not Dallas?
It is Dallas. So Dallas and Fort Worth are about 25 minutes away from each other. So they are what they call a DFW Metroplex. So I'm sure if you're familiar, the DFW airport sits right in the middle of the two cities. Both cities are extremely large, but they're so close to each other that we tend to all feel like we're all in the same city.
Gotcha.
Now, if you talk to, I right now live in Fort Worth, and I have lived in Dallas before, and there is a little bit of competition between the two. You know, everyone else in the world looks at us as one area, but within the area, there's a little competition about who's better, Dallas or Fort Worth.
In what way?
So, people will say, oh, Fort Worth is better. Oh, Dallas is better. Dallas is bigger. Dallas has most of our professional sports teams.
Right.
So most of the time when people refer to the Metroplex, they always call it Dallas. Even, you know, when people ask me, you know, do you live in Dallas? A lot of times I'll just answer yes, because it's easier to recognize than Fort Worth.
Very good. So do you like living there?
I love it. I do love living in Fort Worth, because Dallas is quite bigger, but I'm close enough that I can get to anywhere in Dallas within an hour. And but I don't have to deal with all the traffic and all the extra stuff that comes with living in such a large area. So
how big is it?
So like, both have a skyline. I would say Dallas's skyline first of all, Dallas's skyline is pretty spread out. So it's not like a New York skyline, which they're all together and they're just clumped together. Dallas is really spread out. So you have to get really far away to really appreciate it. When you're close to it, it doesn't seem that big because there'll be one or two buildings. But when you're far away and you look at it, you know, there's 50 buildings there, but they're just so spread out. They do have the big ball in the sky. That's what my kids refer to, Reunion Tower.
Yes.
Which is an amazing place to visit. It actually rotates. There's a restaurant inside of it that you can actually get in. It's not terribly difficult to get in there. There is normally a wait, but you could go and wait an hour and go to the observation deck, which is also really cool. And then the restaurant rotates slowly so you don't get dizzy. But it gives you a full view of the entire Metroplex as you rotate around the. So it's a really nice thing to do.
Yeah, it's a very distinguishable building. I see it every time they show. We'll come to talk about this, but we both love the Mavericks basketball game. And once they start the game, they show you a shot of that building, right?
Absolutely. So actually, because the American Airlines Center, which is where the Dallas Mavericks play. And also where the Dallas Stars play as well, the hockey team.
Right.
It's literally, it's very close to Reunion Tower.
Are there any other spots that you'd like to visit when it comes to Dallas?
So personally, we really enjoy the Arboretum, which is in Dallas, which is just a phenomenal garden, I guess. They always have the seasonal flowers, but I would say it's one of the best I've ever seen. Also, I mean, obviously everyone knows Dallas for the JFK assassination.
Yes.
I will say it's pretty underwhelming, to be honest. There is an X in the middle of a street.
I know.
People
go there to pose with it.
Stand in the middle of the street, and this is a busy street. This isn't a street that people don't use. But people will risk their lives to get out there and take a picture with the X. I do know that I've never personally been on them just because I am local, so it's not something I've done.
Right.
But I know they offer a trolley, which is hop on and hop off. It's a tour that takes you through JFK's entire route to that point.
Oh,
so
nice.
He started in Fort Worth that morning. And then he came from Fort Worth and went to Dallas. There was a lot of talk about not leaving Fort Worth and not going to Dallas anyway, this gets pretty deep. just because someone in the newspapers had printed the actual route that he was going to be on. And so the Secret Service thought that was, you know, that's concerning. They didn't want him to take it. But he ended up doing it. He went to Dallas. He took that exact route. And, you know, then we know what happens next.
Yeah.
So there is a trolley that actually takes you on that exact route, and they kind of take you through the history and all of those things. So that would be my recommendation if you want to see something like that versus running out into the busy highway to stand beside the X that's painted there. So, but also associated with that is the Sixth Floor Museum. And that is really a really, really special place. I enjoyed that a lot. I enjoy history, so it was a great place. They've done a really good job of putting that all into this sixth floor library where basically Lee Harvey Oswald was, or where they claim he was, if depending on which side of the conspiracy you're on.
Exactly. Very good. Yeah. Anything you miss in Dallas? Is there anything maybe compared to other cities that you're like, oh, I wish Dallas had this or that?
No. I don't. No, we're incredibly blessed to live here. I genuinely feel like we have everything. Like there's nothing that I feel like we're missing.
That's good. How does it compare to other cities, by the way? I'm just guessing that you've been to other American cities.
So it is considered a big city, but it's still in the South. In the South in America, people are, they're different than if you go to the North. So it's still very, not to say that Northern America is bad. It's just, there's still a lot of chivalry in the South in America. There's, people are very friendly. They're very nice, very outgoing, warm, welcoming. It's a large city that hasn't lost that touch is the way I would describe it.
Nice.
So people aren't in too much of a hurry to where they're not still accommodating others.
Yeah, that's a nice way of saying it. You know, I sent you the questions in advance, and I didn't know if I was insulting you or not, but I told you that there's an older series on TV. It was called Dallas, and I remember it, so because I'm 53, so that's the first thing that came to my mind when they heard the city. Does it have anything to do with the city? Does it resemble something Dallas was, or can you still find remnants of that sort of place that the series showed us?
I have a two-part answer for you. I would say there's no semblance of Dallas, the TV show, left in Dallas as we are today.
Right.
There aren't big old tycoons. A lot of that has moved to Houston, so which is in South Texas, and that's where most of our big old businesses have moved to now. However, South Fork Ranch, which you will remember, where Dallas was basically the house or the ranch, that was setting of it, is available to tour.
Nice.
You can actually, you can, it's about 40 minutes from downtown Dallas. They actually hold events so people can get married there.
Nice.
It's pretty awesome, to go out and see that. There are places, there are still some families that are big old tycoon people. It is not the driving, that's not the driving demographic of Dallas-Fort Worth anymore. And honestly, I don't know that it is anywhere. I mean, a lot of those families have merged now, so there's less of the feuding. and so
that doesn't make for good television. We need to...
It was great.
We need feuding families. I mean, yeah.
It's definitely not something that's talked about as much.
Right. No, I just, like I said, that's the first thing that came to mind when I decided to talk about Dallas. It's JR.
Absolutely.
And everything.
Who shot JR?
Yeah. That kept the whole world in suspense. So, yeah.
Forever, yes.
Right. So, are there any famous people from Dallas that we should know about?
Well, there's a lot of famous people from Dallas. I mean, I don't know. I mean, I'll tell you some of the people that just off the top of my head, and then, you know, they may resonate and they may not. But you're a basketball fan, so obviously Mark Cuban is actually from Dallas. He grew up here.
Yes.
Erykah Badu is from here. She's a
the singer.
Yes. And Vanilla Ice, the singer rapper, is from here. The
home
Jonas
decorator.
Brothers. Yeah, I'm sorry.
He's a home decorator now, or a home builder.
Yes, he's got a new. Yeah, that's true. And the Jonas Brothers
show now.
Are from here.
Really?
They grew up here. They actually grew up like 20 minutes from where I live now. So
nice.
I'm trying to think who else. There's quite a few. I mean,
yeah.
Kelly Clarkson is from here.
A lot of singers.
A lot of singers, a lot of athletes too, but I can't think of any. I think Owen Wilson is from here, as far as like actors. I think he's from here.
Can you do an Owen Wilson or not?
I'm sorry?
Can you do an Owen Wilson? Doesn't he have a specific way of saying things?
I definitely cannot do an Owen Wilson. I could pull off a Matthew McConaughey, but then we're talking about Austin.
Good.
Texas and not Dallas.
And of course, now Luka Doncic is from Dallas, or at least he's representing. Is he as big there as I think he is? I mean, I'm a big fan. You said you're a fan of basketball. How big is he?
He's huge. We can't talk about Luka without giving a nod to Dirk.
Because definitely.
He's here. He's living here. He raises his family here, and he's fully adopted Dallas, and Dallas has fully adopted Dirk. We love Dirk, but I think Dirk paved the way for Luka. He plays a different way, so
yeah, right.
It's more exciting to watch Luka. He's a huge deal here in the city, and he's also really, really good in the community. He gives back.
Oh yeah,
he makes appearances. The kids are loving it.
This is turning into a little bit of a basketball podcast. For the non-basketball fans, Dirk is Dirk Nowitzki. He got the Dallas Mavericks their title, 2011, I believe.
He did.
Yes, and so he's a very a big deal also. But Dallas is a sports-minded city anyway, right? You've got a lot of big teams, no?
We do. And, you know, I don't want to, I'm a sports person, so I don't want to paint the picture of Dallas only being sports, because they do have a phenomenal art community and art district as well in Deep Ellum, which, you know, if anyone's ever in Dallas and you love the arts, like Deep Ellum is definitely an area that you would want to visit. So there are, it's very multifaceted, but I'm a big sports person, so I love all the sports, and yes, we think we have the greatest teams in America with the Mavericks and the Stars, and then, of course, the Cowboys, who are labeled America's football team, which would be American football. So.
My listeners know.
You know, and then in Fort Worth, we have the Rodeo.
Oh, yeah.
There's a lot going on all the time.
That's a good one. I should do another episode on the Rodeo. That's a whole different thing that we don't really know here, and that's I would say something that you can find in America specifically. So you mentioned the art district. Anything more you'd like to say about that, or anything else that you'd like to mention about, you know, that people should really know about Dallas?
Definitely, if you come to Dallas, you should find a great steakhouse. They're known for good steaks and barbecue, so definitely you would want to find that. I would say we're very spoiled when it comes to cuisine here. And we probably take it for granted, because there's just, you know, you can go and find a phenomenal place to eat just about anywhere. We're also big on Tex-Mex, which is personally my favorite. That is specific to Texas. You can get Mexican food all over the world, but you can only get Tex-Mex in Texas. So you should definitely try it if you are ever in the area. As far as the arts district, I know that they have, you know, an entire community in Deep Ellum. There are some really, really good art museums. I think they're even attached to a theater. That brings in plays, similar plays that are on Broadway. And so they always get a lot of attention as well.
Nice. All right. Well, Lindy, thank you so much. Thanks so much for telling us a little bit about Dallas, sharing your love for the city. And, you know, everybody who listens and wants to visit, they can benefit from everything you just told and what John Mark told us, too. So thank you so much for being on the podcast.
No problem. Thank you for having me.
En voor de luisteraars, ook weer bedankt voor het luisteren. Ik moet zoals altijd op het einde even van de aflevering Marius Kooi bedanken voor de geluidsbewerking. En natuurlijk Jeroen Venema voor het maken van het lied bij deze podcast. Volgende keer ben ik er weer met, zoals gewend, met een heel ander onderwerp weer. Oké, het enige wat me nog eens te zeggen is, keep listening, dag.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.